Dat is een beetje beroepsmisvorming, hè? De leerkrachten onder ons. Jullie kunnen dat begrijpen, hè? Er zijn hier een paar leerkrachten, hè? Wij moeten niks anders doen dan leerlingen op regeltjes wijzen. En dus dan is dat een beetje beroepsmisvorming dat jij dat zelf ook doet in uw gewoon leven. Onderweg zei Jezus tegen hen, jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen. Want er staat geschreven, sta je op het scherm? Ja. Oh ja, goed. Ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Dat is Jezus die hier spreekt, hè? En Petrus zei daarop tegen hem, misschien zal iedereen u afvallen. Ik nooit. Jezus antwoordde hem, ik verzeker je, deze nacht zul je nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen. Petrus zei, al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Vers 36. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. En hij zei, spreek je dat goed uit, Getsemane? Ja? Gethsemane, je hebt daar zoveel verschillende. Iemand dat Hebreeuws kent? Gethsemane, we zullen het zo uitspreken. Hij zei, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. En toen hij zich bedroefd en angstig voelde, ik wil dat je de details in u opneemt. Jezus, de Zoon van God, die zich bedroefd en angstig voelde worden. Zei tegen hen, tegen zijn leerling, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorover gebogen en zegt, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wil. En hij liep terug naar de leerling en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. En voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad, Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wil. En toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. En hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal met dezelfde woorden als daarvoor. En daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is vlakbij. Tot hier. Amen. Lezen van Gods woord. Amen, dank u Jezus. Laten we even bidden. Vader, we danken u Heer. Halleluja voor uw woord. Ik bid dat vandaag Heer, mensen hun hart worden geopend, zodat uw woord Heer als een zaadje vrucht kan vinden. Goede grond kan vinden Heer, zodat het Heer veel vrucht mag opleveren in Jezus naam. Amen, amen. Amen. Iedereen kent deze passage. Ik denk zelfs, Peter, jij bent ook gekend met deze passage. En de passage, zelfs als je naar de katholieke kerk gaat, je gaat naar een protestantse kerk, je gaat naar een evangelische kerk. Ik denk dat iedereen deze passage, waarin dat Jezus in de tuin van Getsemani zit te bidden en hij komt terug en zijn leerlingen zijn aan het slapen. En dan zegt hij niet, mijn wil zal geschieden, maar u zal. Iedereen kent die passage. Maar ik wil vandaag focussen op een bepaald aspect van Jezus, hoe zijn gevoelens en hoe hij daarmee is omgegaan. En hoe dat van toepassing kan zijn op ons. Amen. Sommige passages kan je al 10 keer hebben gelezen, maar dan komt een predikant langs en die legt het op een andere manier en dan zegt, ah, zo heb ik het nog nooit gezien. Heb ik nog nooit gezien, zo. Ah, wel, dat spreekt tot mij. Want dat is de bedoeling van onze samenkomsten. Hè? Om iets anders eruit te halen wanneer dat we samen zijn, dan wanneer dat je thuis alleen bent. En daarom komen we samen. Kom samen om bemoedigd te worden door het woord. Om te aanbidden in eenheid, in zijn geest, in waarheid en in geest. Laat me vanaf het begin zeggen, 1 van de frustrerende zaken in het leven is dat je niet weet wat er gaat gebeuren in het leven. Men weet niet wat nog te wachten staat. Sommigen onder ons, wij proberen wel te plannen. We proberen bepaalde zaken voor te bereiden. Zij die al wat ouder worden, willen voorbereiden op hun eventueel pensioen. Je hebt je toekomst al iets of wat uitgestippeld. En we proberen controle te krijgen over het leven om zo goed mogelijk in comfort te leven. Ja? Maar niemand onder ons weet exact wat er voor hem of haar in het verschiet ligt. Niemand weet wat de dag van morgen brengt. Ook al proberen we ons zo goed mogelijk voor te bereiden, we weten niet wat er gaat gebeuren. Het kan allemaal snel veranderen. Wie had gedacht dat je, ik neem een aanloop naar de preek hoor. Je denkt van, wat heeft dit nou te maken met Jezus? Ik neem een aanloop. Een opbouw. Amen. Wie had gedacht dat je anderhalf jaar geleden, voor de corona, hè? Wie had gedacht, als je toen had gezegd, moest je anderhalf jaar verder gaan en je zou het nieuws aanzetten, je zou het tv aanzetten en je zou het zien wat ze op het nieuws zeggen, dat ze spreken over versoepelingen. Dat de horeca terug open mag. Dat er een samenscholingsverbod is, dat gaat afgeschaft worden. Dat je een coronavaccinpaspoort nodig hebt om te reizen. Wie had dat gedacht anderhalf jaar geleden dat dat ging gebeuren? Dan had je gedacht van, nee, dat kan niet. Dat kan niet. De horeca dicht, dat gaan ze nooit dicht doen. Hè? Samenscholingsverbod, dat je niet meer met vier samenkomt. Nee, dat gaat nooit gebeuren. Maar het is gebeurd. Amen. Wie had dat gedacht? Wel, natuurlijk, de Heere weet alles. Amen. We moeten ons allemaal aanpassen aan de omstandigheden van het leven. Maar wat een voordeel is het als je God betrekt in je leven. Amen. Er is maar één zekerheid in een veranderende wereld. Er is maar één ding waarop je steeds kan bouwen. En dat is Jezus Christus. Want Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Amen. Daar kan je op bouwen. Het doet me denken, wanneer ik dit vertel, aan een vers in Jacobus. Jacobus hoofdstuk 4. Dan iets voor u die zegt, vandaag of morgen gaan we naar die en die stad. En daar blijven we een jaar. We zullen er handel drijven en geld verdienen. Maar u weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. Dat is waar, als je vergelijkt met de eeuwigheid, hè, dan is ons leven maar damp. Het stelt niks voor. Hoeveel meer moeten we ons dan focussen op het eeuwige in plaats van op het tijdelijke? En vers 15, hij geeft een oplossing. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Waarover had Jacobus het? Wel, Jacobus heeft het hier over plannen maken zonder Gods soevereiniteit te erkennen. Plannen maken, dingen voorbereiden, zaken gaan doen, maar je houdt geen rekening met de soevereiniteit, met Gods controle over alles. Amen. Plannen en uw eigen wil uitvoeren volgens het patroon van de wereld is niet wat de Heere verlangt van zijn zonen en dochters. Amen. In hetzelfde hoofdstuk waarover Jacobus hier in hoofdstuk 4 spreekt, heeft hij het over bidden. Verkeerd bidden, bidden volgens uw eigen wil. Bidden volgens uw eigen hartsverlangen, uw eigen lust in plaats van bidden volgens de wil van de Heer. Hij heeft het over oordelen, mensen oordelen volgens hoe dat de wereld oordeelt, dat we dat niet mogen doen. En hij spreekt ook uit over voorbereiden en plannen maken volgens uw eigen wil. Hij zegt, nee, niet doen. Je moet Gods wil in betrekken. Je moet de Heere betrekken in je leven. Nu, dat betekent niet, als jij cornflakes gaat kopen, dat je, hey heren, welke cornflakes moet ik hier kopen? He? Geef mij een teken. We hebben het niet over de alledaagse zaken. U wordt wakker en u betrekt God in mijn leven. Zeg, vader, leid mijn dag vandaag. Amen. Formeer mijn hart, Heer. Laat mijn hart kleine indrukken krijgen over de zaken die belangrijk zijn, zodat ik me daarop kan focussen. En al de rest dat niet belangrijk is, vader, laat het van mijn schouders afgaan. En we beginnen aan de dag. En we leggen het in vertrouwen van de dag. Amen. We laten ons leiden door zijn woord. Amen. Al de grote major beslissingen in het leven. Amen. Betrek de Heere erbij. Amen. Halleluja. Vraag aan de Heere. Halleluja. Heer, wat zegt u erover? Wat denkt u erover? Amen. Stuur iemand anders op mijn pad om mij advies te geven, om mij wijsheid te geven. Amen. De Heere, dit is wat Jacobus zegt. Wanneer we plannen maken buiten de wil van God, dan worden we aanzien als trotserig, wat volkomen ongepast is. Amen. Natuurlijk, Jacobus heeft niks tegen plannen maken. Hij heeft niks tegen voorbereidingen maken op dingen die gaan komen. Hij heeft niks tegen werken voor je pensioen. Nee. Dat moet je doen. Maar als je plannen maakt, betrek de Heer erin. Want ons leven is immers maar een damp in vergelijking met de eeuwigheid. Dus dan kan ik maar beter het overlaten aan hem. Dat hij mij kan leiden en dan brengt dat vruchten op. Amen. Alleen God kent onze toekomst. Alleen God kent de plannen die Hij heeft voor ons. De plannen om ons te doen groeien in Christus. Dat is zijn plan. Hij wil ons doen groeien in Hem. Hij wil ons genezen. Hij wil ons zegenen. En Hij weet welke beproevingen we nog moeten ondergaan. Hij weet de plaatsen die we nog moeten gaan bezoeken. Hij weet wat er tussen mij ligt en mijn heropstanding van de dood. Het is ambetant om niet te weten wat er gaat gebeuren. Amen. Het is ambetant om niet te weten wat ik nog allemaal moet gaan meemaken. Maar God weet het. Welke kassei er nog op de weg liggen. Hè? Welke heuvels ik nog moet gaan beklimmen. Welke bergtoppen ik nog moet doorgaan. Welke valleien ik nog moet doorgaan. Welke stormen ik nog moet gaan meemaken. Hij weet het allemaal. Maar het is frustrerend om het niet te weten. Maar het is wel hoopgevend weten dat Hij me houdt in zijn handen. En door welke weg ik ook moet gaan, Hij is bij me. Amen. Hij is bij me. Halleluja. Dank u, Jezus. Zie, het voordeel van oud te zijn, en ik ben nog niet oud, ik ben in het midden, amen. Sommigen onder jullie zijn al iets ouder, maar het heeft ook zijn voordeel. Ik weet, oude mensen willen altijd graag terug jong zijn. Hè? Terug de kracht van een jeugdig lichaam ervaren. Maar oud zijn heeft ook zijn voordeel. Je weet dat je dichtbij bent aan je ontmoeting met de Heer. Je weet dat je doorheen een paar drukkende plaatsen bent geweest die je relatie met de Heer vorm heeft gegeven. Je weet wat de Heer heeft gedaan in je leven en wat Hij nu nog steeds aan het doen is en wat Hij gaat doen doorheen ervaring. Amen. En dat is, je hebt geleerd dat Hij de God is van de drukkende. Hij is de God van de beproevende plaatsen. Hij is de God van de Getsemane. Maar dat weten we pas wanneer we doorheen bepaalde, drukkende, beproevende periodes zijn geweest. Amen. Dus ja, dat heeft zo zijn voorbeeld. Paulus, die oud werd in 2 Timotheus, hoofdstuk 4. Hij zegt op het einde van zijn leven, voordat hij een martelaarsdood zou sterven. Ja, hij wist dat hij ging sterven. Hij zegt, mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga nadert. Maar, zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop volbracht. Ik heb het geloof behouden. Amen. Ik hoop dat ik ook op dat punt mag komen en zeggen, ik weet dat het niet lang meer gaat duren, maar ik heb de strijd gestreden. Amen. Ik weet dat het goed zal eindigen. Paulus wist dat de wedloop is volbracht, het geloof is behouden, de missie is volbracht. Wat Jezus is begonnen, zal Hij ook voltooien. Dat is de Bijbel, dat is een belofte. Wat Hij begonnen is in uw leven, dat kleine zaadje dat is gezaaid, amen, zal Hij ook doen laten groeien. Amen. Iemand anders mag het misschien wel water geven, zoals ik vandaag aan het doen ben. Water geven om dat zaadje, het geloof te doen groeien. Amen. Maar het is de Heer, halleluja, dat de omstandigheden creëert, amen, om iets te doen laten groeien. En ik geloof dat de Heer dat doet met ieder van ons. Amen. Paulus kon dat zeggen. Oh, het is volbracht. Maar Paulus schreef dit aan Timotheus. Hè, 2 Timotheus, dat was zijn tweede brief aan Timotheus. Of Timotheus. Timotheus was een jonge evangelist, een jonge voorganger. Die was nog niet zo ver. Hij begon nog maar pas aan de wedloop. Voor hem is er nog veel onzekerheid. Hij moest dingen gaan meemaken, kerken die moesten worden gestart, valse doctrines die binnengingen komen in de kerk die hij moest gaan buiten afweren. Hij begon pas aan het gevecht, terwijl Paulus reeds aan het einde zat. Amen. En dat is niet leuk, als je niet weet wat er gaat komen. Het is een lange weg tussen het kaarsje dat je uitblaast na je eenjarig huwelijk en de kaarsje die je uitblaast na je diamantenbruiloft. Het is een lange weg van onzekerheid tussen de geboorte van je eerste kind en de tijd dat je kind 20 wordt en zijn eigen weg gaat kiezen. O Heer, wat gaat er allemaal tussentijd gebeuren? Het is een lange weg en tijd is het moment dat je de eerste dag aan je werk begint en dan 40 jaar nadien ga je pensioen en is er een feestje met de collega's die je uitwerpen. Dat is een lange weg. Sommigen hebben die al meegemaakt, sommigen nog niet. Maar we hebben allemaal onzekerheden in het leven. Maar wij hebben het voordeel als christen om die onzekerheden te vervangen door zekerheden op basis van Jezus en belofte voor ons. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik hoef niet vreemde dingen te doen omwille van onzekerheid. Onzekerheid brengt angst met zich mee. Schrik. Het houdt ons wakker in de nacht, het doet ons ijsberen van de ene kant naar de andere. We voelen de druk in moeilijke situaties, want we weten niet zeker, ga ik er nog wel uitkomen? Ken je die verleiding? Dat gevoel van intense droefenis, intense angst, zoals Jezus had in de Getsemani, in de tuin van Getsemani. Dat is vreemd, Jezus werd verleid met een gevoel van onzekerheid. En nu kom ik terug naar dat verhaal. Hè? Een hele aanloop genomen naar dat verhaal van Jezus. Ook al wist Jezus wat er ging gebeuren, het kruis, en wist wat er te wachten stond, toch werd hij overmand door gevoelens van angst. Amen. Bedroefenis. Jij wordt ook verleid met die gevoelens. De gevoelens, een stemmetje dat zegt, ja, de Heer heeft al van alles gedaan voor u. Maar kan hij ook uit deze situatie redden? Gaat hij u ook nu wijsheid geven? En dan zeg je, ja, dat vroeger was van vroeger. Ja, heeft van alles gedaan, maar deze is toch wel iets anders. Waar ik nu in zit, dat en je wordt overmand door die leugens van de duivel die je proberen af te leiden. Amen. Maar je moet zeggen, wat de Heer heeft gedaan gisteren, zal hij vandaag doen en voor altijd. Hij is nog steeds dezelfde. Hij gaat me nog steeds bijstaan. Hij gaat me nog steeds helpen doorheen deze moeilijke periode. Vader, laat mijn ogen gefocust zijn op u en niet op de stormen. Amen. Rond me heen. Amen. Jezus zat in een plaats van verdrukking. De Bijbel zegt dat hij zo bedroefd en angstig was dat hij zelfs druppels bloed aan het zweten was. Druppels bloed, dus zweten, maar dan zweet vermengd met bloed. Dat is een medische conditie. Dat maakt mensen mee bij intense stress, intense druk, waar dat de bloeddruk zo hoog wordt en je hart zo snel gaat kloppen dat er zelfs bloedteeltjes uit de bloedbaan gaan in de klieren en zo dus bloed aan het zweten bent. Intense stress. Intense stress, sommigen onder jullie hebben het misschien al eens meegemaakt, zo'n aanval, een aanval van stress. Iemand al eens meegemaakt, je hoeft daar niet beschaamd over te zijn, dat je hart begint te kloppen en dat je aan niks anders meer kan denken, dat gaat niet gebeuren. En je weet niet meer wat doen of wat zeggen. Als dat overkomt met Jezus, dan moeten wij niet doen alsof we heiliger zijn dan God zelf. Want als Jezus omvat werd door gevoelens van angst en onzekerheid, hoeveel te meer dan zal het bij zijn leerlingen gebeuren. Hier is Jezus, de Godman, God gemanifesteerd in het vlees. Die kwam op een plaats genaamd Getsemani. En wat betekent die naam? Die naam Getsemani komt van twee Hebreeuwse woorden. En het eerste woord is gat. En dat wil zeggen een pers. En shemen, olie. Met andere woorden, de oliepers. Het was een plaats aan de voet van de olijfberg. Ja, en je weet al wat ze daar aan doen, hè? Olijfberg, daar zitten veel olijven. Olijven verzamelen ze inderdaad in de olijvenpers, in de oliepers. Hè? En dan gaan ze daarop staan en dan komt daar stilaan maar zeker olie uit dat ze gebruiken met van alles en nog wat. En hier is Jezus op een plaats waar ze olijven bijeen verzamelen om ze dan te pletten. Zodat olie eruit kon komen. En het was die plaats dat bepalend ging zijn in het verder verloop van zijn leven. Het zou die plaats zijn hoe Jezus zou omgaan met die druk. Hoor goed wat ik zeg. Hoe Jezus omgaat met die gevoelens van angst en die gevoelens van onzekerheid, dat ging bepalen of de heropstanding zou doorgaan. Dat ging bepalen of wij hier nu samen zouden zitten en dat we nu de Heilige Geest konden ontvangen. Amen. Vind je het niet vreemd? Ook al wist Jezus wat er ging gebeuren, want hij heeft het gezegd. Hij heeft gezegd, ik moet naar daar en ik moet overgeleverd worden in de handen van de Romeinen. Ik moet sterven, maar de derde dag zal ik opstaan. Hij heeft het gezegd in het begin van zijn bediening. Hij heeft gezegd, vernietig deze tempel, spreken over zijn lichaam. En in 3 dagen zal ik het herbouwen. Nogmaals, in een andere plaats zegt hij, zoals Jona 3 dagen, 3 nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen, 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Een paar momenten eerder zegt Jezus tegen zijn leerling, maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, vers 32 is dat, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Dus Jezus wist wat er ging gebeuren. Hij moest lijden. Hij zou sterven. Zou begraven worden. Maar hij zegt, man, als ik uit de dood ben opgestaan, ik zal jullie leiden naar Galilea. Dus hij wist dat hij de overwinning ging behalen. Hij wist dat God uiteindelijk de glorie zou krijgen. Hij wist dat hij moest lijden. En toch Toch werd hij overmand door deze gevoelens. Amen. Hij twijfelde zelfs. Heer, ben je zeker dat dit de weg is? Hij in zijn gebed. Hij twijfelde zelfs. Heer, is er een andere manier? Is er een andere manier? Als er een andere manier is voor deze beker om aan iemand anders te geven, is er een andere manier voor heel deze vergiffenis van de zonde en ik het lam van God gegeven voor de zonde van... Is er een andere manier dat je misschien de mensen kunt vergeven? Als er geen andere manier is, laat uw wil geschieden, niet mijn wil, zal geschieden. Amen. Je kan geloof hebben in je toekomst. Je kan geloof hebben in je beloftes. Je kan zelfs weten wat er gaat gebeuren. Je kan staan op je beloftes en het schrift van God. Maar er zijn momenten in het leven wanneer je geconfronteerd gaat worden met de hel. Wanneer je geconfronteerd gaat worden met depressie. Wanneer je geconfronteerd gaat worden met gevoelens van onzekerheid en angst. En zelfs burn-out. En sommige voorgangers zeggen, burn-out, nooit van mijn leven. Jezus houdt me recht. In deze corona-jaar zijn er nog nooit zoveel burn-outs en depressies ontstaan. Ook onder kerkleden, ook onder voorgangers. Amen. Ook onder de grote mannen en vrouwen van God. En je denkt, ja, maar dat kan in God houden. Ja, maar als Jezus op het randje stond van te sterven van angst, dan gaat de duivel het ook proberen, amen, u te overmannen met die gevoelens. Maar er is een oplossing, er is een oplossing. Ik predik niet zomaar, oh ja, je moet zien, want je houdt een dag. Er is een oplossing, amen. Als het komt, als het u gaat overmannen, er is een oplossing. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Als die komen, doe zoals Jezus deed. En blijf het doen. Amen. Ga op je knieën, begin te bidden, in geloof en in nederigheid, in je hart, naar Jezus toe gaan. En God zal confirmeren wat Hij voor je heeft. God zal bevestigen wat Hij voor je heeft. Amen. Je gaat het niet direct horen. Soms gaat het nog eventjes duren dat die andere stemmen u overmannen. Maar blijf volhouden. Blijf geloven. Amen. We hebben het juist gezongen. Hè? Broeder Jo heeft het hier nog een paar keer nagezongen. My confidence is your faithfulness. Hè? Dus mijn vertrouwen ligt in de trouw van God. Mijn vertrouwen ligt niet in mijn eigen trouw. Want ik ben niet altijd trouw. Hè? Maar mijn vertrouwen dat God me gaat bijstaan, ligt in zijn trouw. Omdat hij heeft gezegd, ik zal je nooit afvallen. Ik zal je niet verlaten. Zelfs in de drukkende plaats, alsof het voelt dat je helemaal alleen bent. Ik zal je bijstaan. Wees niet bang. En er kwam een engel en bemoedigde Jezus. Dat staat in een andere evangelie. En bemoedigde Jezus. En Jezus kon opstaan. En hij kon verder gaan. Hij wist wat de missie was. Hij kreeg een antwoord van God. En zo deed hij Jezus dat steeds. Telkens dat hij overmand werd met gevoelens en leugens. En zo waren er 3 hoofdmomenten in Jezus zijn leven. Het eerste was na zijn 40 dagen vasten in de woestijn. Hij kwam eruit. En wat zegt de Bijbel? Hij werd verleid door de duivel. Door leugens en gevoelens. En hoe heeft Jezus erop geantwoord? Door te bidden tot de Heer en door het woord van God te gebruiken. Amen. Zijn tweede beproeving was hier in Getsemani. Een heel belangrijk hoofdmoment. Ook wanneer hij verleid werd om niet de wil van God te kiezen. Een andere weg. Maar hij heeft gekozen en zegt van niet mijn wil zal geschieden, maar uw wil zal geschieden. En het derde hoofdmoment in Jezus zijn leven was op weg naar het kruis en aan het kruis. Wanneer hij verleid zou kunnen worden, wanneer hij daar hong om een leger van engelen te roepen om hem te bevrijden van dit kruis. Om hem te bevrijden van de pijn. Maar hij zegt nee Heer, hè, vergeef ze, ze weten niet wat ze doen. Dit werk moet volbracht worden. Moest ik de zoon van God zijn en ik had een leger van engelen ter mijn beschikking. En ik zag dat kruis en de weg naar boven, naar Golgatha. Had ik misschien gezegd van, ja nee, niet voor vandaag. Het komt mij niet uit van, ik heb koppijn vandaag, morgen. We doen het morgen. Ik ben al brutaal behandeld. Hè, ik heb nog amper vel op mijn rug. We doen het op een andere dag. Maar Jezus zegt, nee, niet mijn wil zal geschieden. Uw wil. Hij wist wat het plan was. Jezus kreeg, ik weet niet wat hij kreeg. Hij kreeg een visioen, hij kreeg een bemoediging van de engel, maar hij nam de juiste beslissing op de olie, in de oliepers. Halleluja. Gethsemane is een plaats waar je gaat leren om enkel en alleen te vertrouwen op hem. Amen. De plaats van beproeving is een plaats waar je je broeder of je zuster moet achterlaten en waar jij alleen met de Heer moet zijn. Dat is iets waar ik u niet in kan helpen. Dat is niet iets waar je moeder of vader iets voor je kan doen. Het is een plaats waar je leert dat enkel en alleen God u kan helpen. Kijk naar Jezus. Hij dacht, hij is aan het bidden, hij gaat terug. Hij dacht, ik ga een beetje naar mijn leerling, misschien kunnen die mij bemoedigen. Die waren aan het slapen. Jezus zegt, hier, blijf hier, hè, waak met mij, bid met mij. Jezus gaat weg, hij bidt, hij intense stress. Ik denk dat je een beetje kan, je voelt je depressief, je weet niet wat. Je wilt een beetje bemoedigd worden, hè? We hebben allemaal mensen nodig, hè? We hebben elkaar nodig. En daar vindt hij de slapende leerlingen, die van tevoren allemaal hadden gezegd, oh Heer, ik ga u nooit verloochenen. Ja, ja, in ieder geval, ja, ja, Petrus, ja, wij zijn met u, ja, ja, wij gaan u niet verloochenen, Heer. En ze waren aan het slapen, op het intense moment van zijn beproeving. En dat werd demotiverend. De tweede keer komen we weer te glap, zijn ze weer aan het slapen. Amen, als ik de mensen zond, ik had er misschien alleen een trap gegeven. Kunnen jullie na niet 1 uur met mij waken? Een derde keer weer, en Jezus geeft toch wel, blijf nou maar slapen, kom, want hier, de Judas is hier. Het is een plaats, broers en zusters, van intense beproeving waar jij alleen met de Heer. En je kan niet meer leunen op iemand anders. Het is goed dat je kan leunen op iemand anders. Maar God wil dat je hem leert kennen in de plaats van beproeving. Hem en hem alleen. Dat hij kan zeggen, ik ben genoeg voor jou. Ik weet dat je leunt op je moeder. Ik weet dat je leunt op je vader. Ik weet dat je leunt op de steun van je collega's. Ik weet dat je vertrouwt op dit en dat. Maar kijk, die zaken kan ik allemaal wegnemen. Maar ik wil dat je leert vertrouwen op mij, enkel en mij, alleen mijn wil, mijn plan voor jouw leven is goed. Dank u, Jezus. Al goed dat Jezus die mentaliteit had. Amen. Dat hij niet afhankelijk was van het gebed van andere mensen. Want anders had hij het kunnen opgeven. En dat moeten wij ook leren. Niet afhankelijk te zijn. Want zoveel mensen komen de gemeente en zeggen, oh, bid voor mij, bid voor mij. En we doen dat voor u. En we doen dat voor u. Maar als dat elke week is, jaren aan een stuk, dan moet er wel iets zijn. Moet er iemand zijn die tegen u zegt, zeg, bid eens zelf. Heb je zelf al gebeden? Want als je echt bidt in nederigheid en geloof, God zal wel een antwoord geven. Wees niet afhankelijk van ons, want wij kunnen vallen en slapen. En we zeggen wel dat we gaan bidden voor u, maar eigenlijk denk ik, hey. Je moet vertrouwen op de Heer. Amen. Uw relatie met hem. Dat is waar, hè? Mensen zeggen, ja, ik zal wel bidden voor u. Hè? Maar uiteindelijk, er is er één iemand die bemiddelt voor mij. Tussen mij en God. En dat is Jezus Christus met zijn bloed. Ik vertrouw op u, Jezus. Amen. Jezus stond recht na de derde maal. Hij wist wat te doen. Zou hij misschien een visioen hebben gekregen tijdens het bidden? Ik weet niet, maar Hebreeën 12 zegt het volgende. Amen. Wil je weten wat je moet doen? Wel, doe hetzelfde als Jezus. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkende aan de vreugde, hier komt hij. Denkende aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Dat is de klik geweest in Jezus zijn gebeden. Wanneer hij zei, niet mijn wil zou geschieden, maar uw wil. En ik denk op dat moment, dat Jezus al die gevoelens van angst en onzekerheid, dat die ineens vervangen werden door, was dat die vreugde? Denkend aan de vreugde. Dat hij ineens vervangend werd door al die zielen die hij zou zien staan in aanbidding, hè, zoals we kunnen lezen in Openbaringen, die staan voor zijn troon en die allemaal neerbuigen, die zeggen, heilig, heilig, heilig is het Lam Gods. Alle eer, alle glorie. En hij zag de vreugde van al de mensen die gered zouden worden omwille van zijn offer. Amen. Zou hij dat visioen hebben gekregen? Ik denk het wel. Misschien niet, maar hij was in ieder geval vastberaden. Hij was vastberaden, ook al waren er zoveel factoren die hem zouden kunnen afleiden. Hij was vastberaden, dank u Jezus. En hetzelfde geldt voor ons, wees vastberaden. Hou uw blik gericht op Jezus. De grondlegger en de voltooier. Amen. Wanneer we komen in die drukkende plaatsen, tijden van beproeving, en we weten niet wat er gaat gebeuren, en hoe lang dat nog gaat duren, en wanneer we er eindelijk van bevrijd worden, hou uw blik. Ik weet, ik zeg dat 100 keren. En toch is het elke week dat we dat moeten herhalen. Hou uw blik gericht op Jezus, zoals Petrus, hè, die uit de boot stapte en op het water begon te wandelen. En zolang dat hij Jezus zag, kon hij op het water wandelen. Vanaf het moment dat hij keek naar de stormen, begon hij te zinken. Dank u, Jezus. Halleluja, halleluja, halleluja. Hou uw blik op uw voorganger. Hou uw blik op uw broeders of zusters. Nee, op Jezus. Want mensen komen en gaan. Zij vallen in slaap en ze applaudisseren, maar mensen zijn er meestal en ze zijn er graag in uw buurt wanneer dat ze uw kracht zien. Wanneer dat je goed bent, dan zijn mensen graag in uw buurt. Wanneer dat er mirakels zijn, wanneer dat er wonderen gebeuren. Wanneer Jezus het brood en de vis deed vermenigvuldigen. Oh, massa's mensen waren daar. Maar hoeveel man was er nog wanneer hij daar in de tuin helemaal alleen aan het lijden was? Hoeveel man was er nog aan het kruis? Ja, ene apostel, Johannes, en nog vrouwen erbij. Dat was het. Mensen zijn graag bij u in tijden van sterke momenten, maar mensen zijn niet graag bij mensen die zwak zijn. Mensen die lijden. Mensen die lijkt alsof ze geen controle hebben. We zijn niet graag rond die mensen, maar wij broeders en zusters, amen, we hebben elkaar nodig, inderdaad, om mee te kunnen leiden. Mensen nodig die hetzelfde hebben meegemaakt, die zeggen van, ga verder. Ik weet, er is licht aan het einde van die tunnel. Heeft het met mij gedaan. Ga verder, amen. God is trouw, we hebben zo'n mensen nodig, amen. Die inderdaad kunnen bidden, maar vooral kunnen aanmoedigen en zeggen van, ga door. De Heer is met je, blijf bidden, geef niet op. God is daar, ik voel je pijn, ik weet wat je meemaakt. We hebben zo'n mensen nodig. Maar als het puntje bij Paulus komt, ga jij wel verder alleen met de Heer. Daarom dat het zo belangrijk is om samen te komen. Om inderdaad die bemoediging te ontvangen en daar in de praktijk uit te zetten. Want broeders en zusters zullen er niet altijd zijn. Die zullen er niet altijd zijn. Maar de Heer is er altijd. Dank u, Heer. Amen. Ik eindig met het volgende. In de oliepers, als je erin blijft zitten en je ondergaat het proces, wat komt daaruit? Olie. Amen. In de oliepers moet jij alleen gaan. Een plaats waar jij alleen verder moet gaan. Een plaats waar als je blijft geloven, als je blijft volhouden, als je blijft vertrouwen op God. Een plaats waar je uw wil met zijn wil op dezelfde lijn brengt. Het zal olie produceren. Het zal een zalving produceren. Een zalving om de wil van God uit te voeren. Een zalving om uw eigen kruis op te nemen en verder te gaan. Een zalving om Gods wonderlijke werken aan andere mensen bekend te maken. Want hij weet wat hij met jou heeft gedaan. Maar we moeten vastberaden zijn. Amen. En zeggen van, Heer, het maakt niet uit waar ik moet doorgaan, Heer. Halleluja. Jij bent bij me. En ik weet dat er olie gaat uitkomen. Er gaat een zalving uitkomen. En ja, soms moeten we daarin in moeilijke momenten gaan. Wie kan daarvan getuigen? Van die zalving, die connectie met God, amen, is sterker geworden na deze beproeving. En spijtig genoeg zijn er christenen, en ik eindig met dit, dat is de tweede keer dat ik het zeg, waarschijnlijk zeg ik het nog eens, maar er zijn er die de zalving van God willen op een goedkope manier proberen te verkrijgen. Er zijn er die de zalving van God willen, maar we willen niet doorheen die een oliepers. Ik wil die connectie met God, zeggen ze. Oh, naar waar moet ik gaan? Oh ja, profeet, dit en dat. Als je daar naar gaat en je legt u de handen op, oh, dan word je gezalfd. Hè? En dus mensen reizen naar profeet zus en zo om op een goedkope manier door de handoplegging of door een handdoek te kopen of door een flesje te kopen met zogezegd water. Maar als je dat drinkt, dan word je gezalfd. Hè? Dat is allemaal hekserij, broeders en zusters. Amen. De zalving van God koop je niet. met een goedkope handeling, door de voeten te gaan kussen van een of andere gebedsgenezer, of wat hij ook zegt dat je moet doen. Amen. De zalving komt er wanneer dat we alleen in een Getsemani, amen, gebied zitten, in een plaats van verdrukking, en je blijft volharden. Je blijft zeggen van, Heere, halleluja, jij bent goed. Altijd, jij bent goed. Je moet beseffen, de zalving is gegeven aan iedere christen. Amen. Iedere christen die de Heilige Geest heeft ontvangen, is reeds gezalfd door God. Gezalfd betekent opzij gezet door God. Amen. Maar het is op de plaatsen van beproeving, op plaatsen van dat je getest wordt, dat naar buiten komt hetgeen dat God in u heeft gestoken. Dan komt er uit hetgeen dat God in u heeft gestoken. Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, dan heb je Christus in u. En als je dan verdrukt wordt, als je een sinaasappel verdrukt, dan komt er sinaasappelsap uit. Amen. Ik zeg dat altijd. Als je een appel verdrukt, komt er appelsap uit. Wel, als je een christen verdrukt, dan moet er Christus uitkomen. Voilà, dat is waar, Cornelia. Als je een christen verdrukt, dan komt er normaal gezien geen haat, geen jaloezie, bitterheid. En al die andere zaken van het vlees. Dan komen de zaken die Jezus toonde uit. En als dat niet is, dan kun je gewoon zeggen, Vader, oh Heer, dat is niet wie ik ben. Oh, al dat gevloek, al dat getier, al die onzekerheid waarom ik zo denk. Ik wil zo niet denken, dat is niet wie ik ben. Ik weet, het is moeilijk. Ja, ik zit onder veel stress, maar ik wil boven die stress leven. Ik wil niet onderhevig zijn aan stress. Ik wil daarboven leven, zonder dat het mij deert. Amen, zonder dat het mijn hart aanraakt, want dat is niet wie ik ben. Ik wil Jezus tonen in stressige momenten. Ik wil Jezus tonen aan mijn collega's, wanneer iedereen zit te flippen op het bureau en ze weten niet wat er gaat gebeuren en ze zijn allemaal in paniek. Wil ik degene zijn die zegt van, het is in orde, het komt in orde. Ik wil degene zijn die altijd binnenkomt en bekend staat omwille van zijn sympathieke omgang met mensen. Hè? Die bekend staat als een hulpvaardige hand in plaats van de roddel van het werk. Hè? Als je daar iets tegen vertelt, ja, dan moet ik niks tegen vertellen, want je vertelt dat. Daar wil ik niet om bekend staan. Iemand bekend dat als je bemoediging nodig hebt, als je eens een goed klapje nodig hebt, dan wil ze. Ga eens naar een dia. Jezus, dank je, Jezus. En ik eindig met dit. Broer, ook kan je komen? Zie, dat is meestal het teken dat het echt gedaan is, hè? Amen. Hey, er zijn sommige predikanten die dat 10 keer zeggen, hè? En ik eindig met dit en dan een half uur later zijn ze nog bezig. ik zeg het laatst. Er is geen één groot man of vrouw van God die niet groot zijn geworden door niet in de plaats van de olijvenpers te hebben gezeten. Iedereen in de Bijbel kan je opzoeken. Elke held van het geloof. Iedereen. Van de Oud-Testamentische helden tot de Nieuw-Testamentische helden. Amen. Ze hebben allemaal in die plaats gezeten van de olijvenpers. Zodat er olie kon uitkomen. Amen. Jezus zei tegen zijn leerlingen, jullie zullen hetzelfde doopsel moeten ondergaan dan ik ondergaan. En dan bedoel hij niet het doopsel mee, maar het doopsel van de verdrukking en het lijden. Maar hij zei er wel bij, wat jullie hier hebben opgegeven in dit leven, zullen jullie in de eeuwigheid terugkrijgen. Amen. Want ons leven is maar een damp. In vergelijking met de eeuwigheid. Amen. Halleluja. Ik zou graag om af te sluiten. Het volgende lied zingen. Halleluja. Thank you, Lord. Daar waar u bent, kan u mee aanbidden. Thank you, Lord.